Nog een keer. Marijn? Doet iets? Ja. Goedemorgen allemaal. Helaas met de handheld. Maar het is niet anders. We verwachten het van de Heer. Ik wil nog met jullie bidden. Vader, dank u dat we deze morgen met of voor uw troon mogen komen. Dat u ons iets wil leren. Met ons wil praten. Heel persoonlijk, Heer. U heeft met mij gepraat. Ik bid u, Heer, schijn met uw licht zo helder in het dikus hier, maar ook bij iedereen die thuis zit, die in de auto zit, die aan het wandelen is of waar dan ook, die deze preek luistert, Heer. Vader, ik bid u, schijn met uw licht in ons hart. Spreekt u krachtig tot ons, Heer. Met u alles wat hier tegenin komt vanuit het Rijk van de Duisternis verbreken. Heer Jezus, dat u vanmorgen de eer zou krijgen. Dat bid ik u. Het was weer een hele bevalling, een preek. Maar ik ben zo bemoedigd dat ik echt blij ben om vanmorgen hier te staan. En grappig, mijn bijna schoonouders zitten hier recht voor me. Had ik niet verwacht, want ik wist niet dat ze dit weekend kwamen. Maar ik zal er niet minder om preken. Op het gemeenteweekend heb ik het al even genoemd. Een korte passage uit Lucas 15. Waarin de Heer zegt, we moeten feest vieren en vrolijk zijn. Dat is het verlangen wat Hij voor ons heeft en wat Hij ons wil geven. Hij is namelijk een gever van elk volmaakt geschenk, zegt Hij in zijn woord. Degene die groei geeft, en dat zul je misschien nu niet zien in de herfst, maar de afgelopen seizoenen hebben we de groei weer gezien. In de lente en in de zomer. Prachtig, die groei en die bloei. Ik heb zo'n in huis zo'n trompetplant staan. Zo heet dat ding toch? Die olifantenhoorn. En die komt steeds omhoog. En dan heeft hij van die gigantisch grote... Even wachten. Dit is beter. Weer toch? Ja. Moest even microfoon gevangen worden voor de mensen die geen beeld hebben, maar ik ben er weer. Die olifantenplant die heeft van die gigantisch grote bladeren en dan elke keer komt er een nieuw blad en denk ik, hoe kan het echt zo mooi groeien? Van de week stond ik ernaast, die dingen die zijn ongeveer zo groot. Ik denk, Heer, u maakt het toch echt super mooi. Ik vind dat gaaf, dat Hij dingen laat groeien en bloeien. Dat is zijn aard. Hij wil geven, geven, geven en nog eens geven. Hij is vol liefde. God is namelijk liefde. Dus wat Hij wil geven is ook liefde. Aan mij, aan jullie, aan ons allemaal. Zijn oneindige stroom van liefde en zegen en goedheid. Daar wil Hij ons eigenlijk elke dag mee overladen. Zoals in de psalmen staat, uw genade is nieuw elke morgen. Dus dat was gisteren zo, maar vanmorgen, nu we net zijn opgestaan, nu we hier zitten, is zijn genade weer nieuw. Het is niet dat Hij een dag... er opeens mee ophoudt. Nee, elke morgen staat Hij klaar om ons met genade te overladen. Terug naar het feest vieren en vrolijk zijn. Misschien zeg je tegen jezelf van, ja, maar hoe dan? Nou, in Psalm 16 staat geschreven dat overvloed van vreugde en blijdschap voor zijn aangezicht is. Als je dus feest wil vieren en vol van vreugde en blijdschap wil zijn, is het de bedoeling dat we dicht bij Hem zijn. Voor Hem wandelen. Aangesloten te zijn op Hem als bron. Als Hij de bron van vreugde is, dan is Hij ook degene die ons wil vullen en laten overlopen van zijn goedheid. In Johannes 15 schrijft Jezus hoe zijn blijdschap in ons kan blijven. Ik lees het even voor. Hij zegt, blijf in mij, in vers 4. Blijf in mijn liefde, zegt hij in vers 9. Maar hoe doen we dat dan, Heer? Nou, indien gij mijn geboden bewaart, zegt hij in vers 10. Want vervolgens in vers 11. Dan blijft mijn blijdschap in u en dan zal uw blijdschap vervuld worden. Dus indien we zijn geboden bewaren, blijven we in hem. Dan zal onze blijdschap vervuld worden. Wat een belofte. Als we in hem blijven door zijn geboden te bewaren, dan is de relatie met hem op orde. Staat er niks tussen ons in. Tussen hem en ons. En dan zal hij ook zijn vreugde voorkomen zijn, ook in ons. Maar hoe kan het dan dat we toch vaak ook in mijn leven wel eens van die chagrijnige, gefrustreerde en soms ook uitgebluste christenen zijn? En ook zien. Dat kan twee redenen hebben. Er zullen vast meer zijn, maar ik heb er twee. Of de bron waarop ze aangesloten zijn is niet de juiste bron. Of er zit iets in de leiding, waardoor hetgeen wat uit de bron komt niet goed kan doorstromen. Wie heeft er van jullie wel eens een verstopping gehad in zijn huis? Ik zie de lachende gezichten bij. En hoe ben je daar vervolgens ook achter gekomen? Vaak zie je dat bijvoorbeeld het water niet doorstroomt. Of dat je leidingen gaan stinken. Maar dan weet je eigenlijk nog niet wat het is, want dat zijn uiterlijke kenmerken. Gevolgen. De oorzaak zit vaak verborgen, zit dieper. Afgelopen woensdag had ik een training op school in Rotterdam voor jongeren. Dat was een ochtendje. En tijdens die training doen we pakietenzaad. Of zand noemen ze dat. Doen we in glazen, die zijn doorzichtig. En dan kun je zien tot hoever het glas gevuld is. En daar doen we dan een oefening mee. En aan het einde moest dat zand teruggegoten worden aan de hand van een trechter. Dat doen we dan in een fles en dan gieten we al dat zand weer terug. En toen, ik keek niet naar die trechter. Dus ik giet al dat zand in die trechter en hou hem boven die fles. En het stroomt een beetje door. Vervolgens stopt het, maar ik had al die glazen al in de trechter gedaan. Dus de trechter zat helemaal vol. Maar de zand kwam er niet meer uit. Dus ik denk, ah jongens, wat is dit? Dan sta je te tobben, want ik wil naar huis. Na die training. Dus ik doordrukte de zand en het ging er niet door. En ik schudde, maar ja, als je schudt met dat zand, dan ligt er allemaal naast. Dus de conclusie was uiteindelijk, Jos was geïrriteerd en gefrustreerd. En die tafel die zat helemaal onder het zand. En ik dacht, ah, wat is dit? Dus ik, ja, uiteindelijk kon je niet meer dan een bende ervan maken, het zand eruit gegooid. Wat zat er in die trechter? Ik zeg tegen Stephanie waar ik mee trainde. Ik zeg, moet je kijken. Er zit rubber in, dat blokkeert de boel. Wie stopt dat er nou in? Zegt ze, ja, irritant man, zegt ze. Maar daar kun je vast nog een geestelijke les uit halen. Dus ik had zoiets, ja, ik zeg, grappig, want daar ga ik zondag over spreken. Zij wist dat helemaal niet. Jan-Willem Grieving vorige week, die wist eigenlijk ook niks van mijn onderwerp. Maar haalde toch al kort aan, verborgen zonde. Laten we als uitgangspunt nemen dat God onze bron is. En dat zijn geest in ons is komen wonen. Toen we tot geloof zijn gekomen. En dat volgens zijn woord ook stromen van levend water uit ons binnenste stromen. Dat zegt hij van de Heilige Geest. Die onze bron is geworden. Een betere bron kunnen we ons eigenlijk niet wensen in ons. Aangesloten te zijn op hem, ja, is dan ook het beste wat er is. Vandaag wil ik eigenlijk met jullie kijken wat de stromen van de Heilige Geest tegen kunnen houden in ons. En hoe dat zichtbaar wordt in relaties. Want dat is het onderwerp van vandaag, zonde en relaties. Als we kijken naar relaties in de breedste zin van het woord, dan heeft God dat in de eerste plaats bedoeld om een afspiegeling te laten zijn van hem. Van hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar een relatie hebben. Een relatie van liefde, vrede en volkomen blijdschap. Hoe fijn zou het eigenlijk zijn als al onze relaties zouden zijn. Met onze ouders, met onze broers, zussen, neven, nichten, maar ook hier in de gemeente. Met onze kinderen en collega's. helaas zien we vaak, in elke relatie die ik zojuist noemde, wel iets terug van onvrede en droefheid en oneenigheid, geen liefde namelijk. Net als een niet doorstromende leiding of een stinkende leiding zijn dit de gevolgen. Maar de oorzaak in een relatie is eigenlijk altijd zonde. Zonde brengt altijd scheiding. De eerste zonde in het paradijs bracht al scheiding tussen Adam en Eva. En ze gingen elkaar verwijten. Van, ja, jij hebt het gedaan. Nee. Ja, Heer, die vrouw die u mij gegeven heeft. Ze bedekten zich. Dat lijkt me echt bijzonder. Dat je elke dag, elke avond, einde van de avond staat er, met de Heer kon wandelen in alle vrijheid, in de hof. En dat je dan opeens jezelf moet bedekken, omdat er angst is en schaamte. Dat is ook wat zonde brengt, angst en schaamte. En dat Adam eigenlijk altijd een vrolijke en lieve vrouw naast zich had. En opeens was ze niet zo'n lievertje meer. En Adam trouwens ook niet. Het gevolg van hun zonde was alleen nog 800 jaar zichtbaar. Heb je daar wel eens over nagedacht? Adam werd namelijk 930 jaar. Dat je 800 jaar of langer het gevolg ziet van je zonde. Vaak denk je, nou, het is gebeurd, klaar ermee. Nee, hij zag het gevolg rondom zich heen. Zonden hebben niet alleen betrekking op jouw relatie met God in de eerste plaats, maar ook de relatie met je naaste. En uiteindelijk ook de relatie met jezelf. Vandaag wil ik niet kijken naar openlijke zonden, maar meer de nadruk leggen op verborgen. Dan wil ik met jullie gaan naar de eerste tekst van vandaag. Spreuken 28 vers 13. En daar staat het volgende. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Wie kent de uitspraak, garbage in is garbage out. Dus wat je erin gooit, krijg je er ook weer uit. Dus als je ergens troep in gooit, dan moet je niet verwachten dat je er ook iets moois uit kan halen. Als je bijvoorbeeld hele dagen McDonald's eet, moet je niet verwachten dat je uiteindelijk met een killer body rond zal lopen. Dat is vaak niet zo namelijk. Los van dat kipnuggets natuurlijk heel lekker zijn, maar als je de troep in blijft gooien, krijg je geen gezond lichaam. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de tekst uit Spreuken. Als je namelijk in zonde leeft en deze bedekt, niet in het licht brengt, zul je niet voorspoedig zijn. Met andere woorden, dan zal voorspoed, goedheid, niet met je zijn. Maar als je jouw zonde in het licht brengt, wat dat dan ook maar is, en ze laat, staat daar, dus daar ook mee stopt, dan zal je goedheid en genade ontvangen. Dan kan zijn stroom van zegen weer stromen door jou heen, naar jezelf, maar ook naar anderen. Hoe deze tekst precies is toe te passen in relaties, wil ik nu eigenlijk aan de hand van wat voorbeelden uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament verduidelijken. Je mag meelezen. Ik geef een korte samenvatting, maar de eerste gaat over Achan en staat in Jozua 7. Voor sommigen die ik mee zie bladeren, zal ik even wachten. Jericho was net overwonnen. Door het volk hoefde eigenlijk niet te strijden. Ze moesten er 7 keer rondomheen trekken. En uiteindelijk de laatste keer zingen, herrie maken. En de muren vielen. En ze konden de stad innemen. Maar de Heer had gezegd, neem niks van die stad mee. Want dat ligt onder de ban, onder de vloek. Maar toch was Achan een man die tegen het woord van God ingegaan was. Op het eerste oog zou je zeggen, ja, maar zo bijzonder was het toch niet, Heer? Een stuk zilver, een stuk goud en een t-shirt. Hoe vaak praten we zonde niet recht voor onszelf? Van, Heer, zo erg is het toch niet? Achan deed dat ook en verstopte het onder zijn tent. Maar uiteindelijk bracht zijn ongehoorzaamheid onheil. En niet alleen voor hem, maar voor zijn gezin en voor heel Israël. Want als je Jozef 7 verder leest, dan komen ze bij Ai. Een stad die ze wel even denken in te nemen. Ze gaan trouwens niet met z'n allen. Ai was niet zo groot, ze gaan met wat minder. Maar ze halen de nederlaag. De reputatie, de naam van God, wordt vervolgens door de modder heen gehaald. Het volk Israël ook. En vervolgens wordt er gedobbeld. Of van, wordt er gevraagd van, heer, wat is hier aan de hand? En dan zegt hij, ja, er is zonde in het volk. En door die ene zonde, ongehoorzaamheid, hebben ze de nederlaag gehaald. Ze komen uiteindelijk uit bij Achan. En Achan heeft inderdaad gedaan wat ik net gezegd heb. En daar wordt zijn hele gezin wordt uitgeroeid, gestenigd. Zonde is niet goedkoop. Het houdt God zegen tegen. Normaal hadden ze namelijk de overwinning behaald, maar door de zonde van Achan behaalden ze de nederlaag. Een tweede voorbeeld, David. Als je mee wil lezen, 2 Samuel 11. Een bekend verhaal ook. David ging niet mee op veldtocht, op oorlog, maar bleef in Jeruzalem. En op een dag was hij op zijn balkon, om het zo te zeggen, en zag hij Bathsheba een bite en bad nemen. En hij dacht, hé, die is mooi. Hij liet haar halen en had vervolgens seks met haar. Maar vervolgens werd ze zwanger. En toen dacht hij natuurlijk, ai, zo verborgen is mijn zonde niet meer. Want ze krijgt een dikke buik. En met een list liet David Uria, haar man, uiteindelijk dood ingaan. Tijdens een veldtocht. Beide mannen, zowel Achan als David, verborgen hun zonden, waren niet verspoedig. Sterker nog, David zegt, en ze zijn het er niet helemaal over eens of dat die psalm daarover gaat, maar hij zegt uiteindelijk, zolang ik zweeg, kwijnden mijn botten weg. Psalm 32. Zijn zonde zorgde er dus voor dat in de eerste plaats hij er last van had. Maar het bleef niet alleen bij hem. Het bracht scheiding. Namelijk de dood in het gezin van Uria. En later zijn eigen kind, wat hij eigenlijk van Bathsheba zou krijgen, stierf. En zijn hele familie had er last van, want vanaf dat moment was er geweld in zijn gezin. Dus weer één iets heel kleins. Ja, kleins. Overspel, dat is eigenlijk niet zo klein. Maar het bracht voor hem en voor andere gezinnen en zijn naasten zo'n bizar gevolg. Laatste voorbeeld. Zuurdesem. Voor wie wil meelezen. 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Ik heb even Hilde vraagt die bakker is, van hoe zit dat dan? Zij zei, ja, je ziet het verschil bijna niet, Jos. Maar als je het een nachtje laat staan, dan is dat hele deeg doorgetrokken van het zuur. Deze, dan is het gewoon zuur. Dus je proeft met een beetje zuur deze. Uiteindelijk, hé, er is niets niet helemaal goed gegaan. Je proeft het. Opnieuw laat het resultaat de signalen zien dat er iets niet klopt. In deze tekst, over het zuurdesem 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8, heeft Paulus het over het oude zuurdesem. Zuurdesem van slechtheid en boosheid. Misschien ben je vroeger wel pijn gedaan en hou je daar nog steeds aan vast. Of misschien hou je vast aan slechte gewoonten en boosheid naar mensen. Ook al zie je het misschien niet aan de buitenkant, van binnen zit het nog. Je hebt niet alleen jezelf ermee, maar je besmet ook anderen ermee. Als je boos bent of oneenigheid hebt met een ander, dan ga je namelijk vaak over die persoon roddelen. Dat brengt scheiding. Niet alleen tussen deze persoon en jijzelf, maar ook tussen de persoon die het hoort en die persoon. Er is geen eenheid meer. Het lichaam raakt verdeeld. Als er één lid lijdt, lijden alle leden. Ook in dit voorbeeld. En dit zijn wat voorbeelden uit de Bijbel. Ook verborgen zonden en hoe dat doorwerkt in relaties. Maar om het nog duidelijk te maken, wil ik enkele voorbeelden uit de praktijk noemen. Die ik ook met goedkeuring van enkele personen mag noemen. Elke maandagavond bidden wij als mannen. We praten eens met elkaar en vervolgens gaan we in gebed. Maar tijdens zo'n avond komt het voor, het is nu een paar keer voorgekomen, dat er één of twee personen bidden en dat er verder geen gebed meer is. Dan valt het helemaal stil. Terwijl je zou zeggen, ja, de geest woont in ons, die wil wel bidden. Maar dat gebeurt niet. En elke keer, ik heb het nagevraagd aan die persoon, had ik het idee van, hé, er is zonde. Wie heeft deze zonde niet in het licht gebracht? Want de Heer kan niet doorstromen. En uiteindelijk heeft die persoon ook erkend dat de zonde was. En nu, als het nu voorkomt op een maandagavond, dan meestal bid ik dan. Ik zeg, Vader, wilt u aan het licht brengen wat er is? En we hebben, laatst was het weer. En dan horen we gewoon tijdens het gebed, als die persoon zijn zonde in het licht brengt, dat we weer door kunnen bidden. Het is zo bijzonder. De Heer wil ons geven. De Heer wil ons zegenen. Maar zoiets kleins niet in het licht brengen, kan al zijn stroom van zegen tegenhouden. Ik had een ander voorbeeld in gedachten. We gingen een paar jaar geleden evangeliseren in Renesse. En er was één kerel tussen, die tijdens de Bijbelstudie vooraf, ja, er klopte gewoon iets mee, niet mee. Hij zei dingen die uit het woord zo uit zijn verband gerukt waren, dat ik dacht, ja, maar wat? Dus ik werd heel fel naar hem. Ik zeg, hou nou eens je mond, man. Ik zeg, dat klopt helemaal niet, wat je nu zegt. We gingen de straat op. En tijdens het evangeliseren was het zo, twee mensen gingen bidden en de rest ging evangeliseren. En hij was aan het springen op straat en aan het springen in een klim in lantaarnpalen. 3 halen, 0 betalen. Daar bedoelde hij, de Vader, Zoon, de Heilige Geest mee. En dat ik dacht, Vader, ik kan niet. Dus ik zei tegen de leiding, ik zeg, jongens, er is geen eenheid hier in deze groep, er klopt iets niet. Ik zeg, er is iets in dit team wat niet klopt. Dus toen gingen we bidden, toen stond ik in de voorbeden met iemand anders. En toen kwam hij aanlopen naar ons en ging heel die voorbeden in de war sturen. En toen zei de jongen die naast mij was, ik zeg, sorry, maar wij zijn hier aan het bidden, wil je? Dus hij ging gaan doorpraten, dus toen zei ik hardop, midden in zijn gezicht, ik zeg, Vader, wilt u elke stoorzender hier wegnemen in Jezus' naam? Die kerel draaide zich om en liep gelijk weg. Dus toen ben ik naar de leiding gegaan. Ik zeg, jongens, er klopt hier echt iets niet. Hebben ze gebeden of die persoon vermoeid zou worden in het team. En hij werd binnen een kwartier moe naar huis gegaan. Er was iets verborgen wat de eenheid, wat ervoor zorgde dat er geen eenheid was in het team. En als er geen eenheid is, dan hou je nooit de overwinning. Nog een voorbeeld. Een vriend van mij, een van mijn beste vrienden, waar ik al jaren mee optrek, die zag ik steeds minder. En ik had het idee, er zit iets niet goed, maar wat het is, dat weet ik niet. Ik ging ervoor bidden en er kwam een woord in mijn hoofd. Dus ik sprak hem aan en ik zeg, klopt het dat, ja, je me minacht? Niet zo fijn. Maar ja, als je beste vriend bent, moet je ook alles kunnen zeggen tegen elkaar, toch? Hij zei, Jos, dat klopt. Maar hij had wel 3 weken nodig om... want ik was ook op vakantie. Maar 3 weken later kwam hij naar me terug. Hij zegt, het klopt, Jos, wil je me vergeven? En nadat we vergeving... dat gesprek gehad hadden... was ook die muur weer weg tussen ons. Konden we gewoon weer een biertje doen. Was weer rust en vrede. Die scheidingsmuur was opgeruimd. En afgelopen week... zat ik op de bank tijdens de voorbereiding. Ik zeg, vader, allemaal bedankt voor de voorbeelden. Maar is er nog iets in mijn leven wat verborgen is? Toen werd het stil. En toen hoorde ik, ja Jos, jij kijkt nog steeds naar een vriendin van 5 jaar geleden waar je een relatie mee gehad hebt. Terwijl je nu met Tirza hebt. Ik zeg, ja, maar ik kijk alleen om te weten hoe het gaat met haar. Toen zei de Heer, nee, wees eerlijk. Jij mist haar soms nog steeds. Ja, dat was ook zo. Dus toen, zij stond te koken, Tirza. Toen zei ik, Tirza, kom even. Dus toen zegt ze, Jos, laten we ervoor bidden. Ik vergeef je, maar laten we samen voor bidden, zodat het weer recht is tussen ons. Het is zo belangrijk om dingen recht te maken. Zowel in het oude... als in het Nieuwe Testament leert God ons dat als we verborgen zonde houden, dat de relatie verstoord is. En zijn zegen niet meer kan stromen. Psalm 133 vers 3 zegt, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Waar liefde woont, niet waar zonde woont. Ook niet een kamertje. Het grootste gebod is, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, ziel, verstand en al uw kracht en daarna uw naaste als uzelf. Hem liefhebben is zijn woord gehoorzamen, ook als dat niet lekker voelt. Maar het brengt wel zijn zegen. Je naaste liefhebben is je leven geven voor die ander. Hem of haar hoger achten dan jezelf, ook als dat niet lekker voelt. Maar het brengt wel zijn zegen. En als laatste jezelf liefhebben, is jezelf accepteren. En accepteren wat hij zegt over jou de waarheid is. Ook als dat niet lekker voelt. Want dat brengt ook zijn zegen. Als er zonden zijn in je hoofd, dan leidt je lijf en je ziel mee. En als de zonden van een kind of een vader zijn, dan heeft dat vaak ook betrekking op het gezin. En als de zonden zijn in de gemeente, dan leiden wij ook als gemeente daarin mee. Misschien denk je bij jezelf, ja, mijn zonde valt eigenlijk wel mee. Maar de vraag is dan, in wiens licht kijk jij naar je zonde? In Gods licht of... van je eigen licht. Want we zijn eigenlijk vaak zo goed om de dingen goed te praten voor onszelf. Terwijl ze eigenlijk zijn stroom van zegen naar ons en ons naasten blokkeren. En eigenlijk doen we dat van kind af aan al. Als ze bijvoorbeeld aan een baby vragen die we zo zien staan. Van is het poepie of wat is het? En hij zegt nee, niks aan het handje. Dat zie ik dan vaak bij vrienden, niks aan de hand. Maar vervolgens zit heel de rug eronder. Ja, je ruikt het. Je ziet aan de buitenkant wat signalen, maar aan de binnenkant is het gewoon onweer. Zo werkt het toch? We doen het als kind af aan al, maar als we eerlijk zijn naar onszelf, doen we het zelf nog steeds. We praten onze zonde veel te makkelijk goed. Het gaat vaak stinken in je leven. Er ontstaat bitterheid, onenigheid, angst, stress, noem maar op. Signalen zijn er vaak, maar het is nog niet in het licht gekomen. 1 Johannes 1 vers 7 zegt... Indien wij als gemeente, in het licht wandelen, gelijk Hij, God, in het licht is, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dan is de relatie. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Als u ergens in het donker wandelt, als er een verborgen zonde is, dan hebben we geen gemeenschap met elkaar. Dan is er geen relatie, dan houden we zijn stroom van zegen tegen. Vanmorgen werd ik wakker met een psalm in mijn hoofd. En die psalm heb ik al jaren niet gehoord. Ik ben hem zelfs nu vergeten, maar hij zegt het volgende. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons verspannig overtreden verzoend en zuivert gij. In plaats van zijn stroom van zegen was er een stroom van ongerechtigheden op ons. Maar hij wil onze zonden vergeven en ons daarvan reinigen van zuiveren. Zodat hij zijn stroom van zegen weer kan geven. Hij wil ons zoveel geven. Zijn voorraadschuren zijn oneindig. Laten we met elkaar voor kiezen om in het licht te wandelen. En alles wat nog verborgen is, in het licht te brengen. Misschien zeg je bij jezelf, ja, mooi verhaal Jos. Maar ik worstel al zo lang met zonde waar niemand van weet. Terwijl ik echt wel het goede wil doen. Samen met Paulus zeg ik, dat is de tweede tekst, Romeinen 7. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want na de innerlijke mens verheug mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Misschien heb je dat wel meerdere keren gezegd tegen jezelf. Wat ben ik toch een vreselijke persoon. Maar laten we niet stoppen bij die tekst. Nog één vers verder lezen. Daar staat namelijk, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Voor God ligt alles open. Hij weet alles van uw en mijn leven. Hij vraagt om echt bij hem te komen, zodat hij ons kan verlossen. Dat wil hij ook. Ook van zonde die je misschien al jaren in het donker houdt. Hij wil ons vergeven en reinigen en al onze relaties herstellen, want hij is een herstellende God. Ik wil afsluiten met de woorden uit Jacobus 5, vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. En dat kan soms heel erg pijnlijk zijn. Om open te zijn naar mensen waar je van houdt. Dan zeg je tegen jezelf, ja, maar hoe kan ik die persoon nou pijn doen? Als die te weten komt dat ik dit, dat, zus of zo gedaan heb. Ik denk dat je die persoon meer pijn doet om het niet te zeggen. Maar het kan ook pijnlijk zijn om eindelijk over je eigen trots heen te stappen. En gewoon eerlijk te worden. Toe te gaan naar iemand waar je misschien al jaren over roddelt. Of slecht praat. Negatieve gedachten over hebt. Maar met God is alles mogelijk. Als we kijken naar het dal waar Achan in is gedood, dat noemen ze het dal van Achor. Uiteindelijk staat in Hosea dat de Heer dat een dal van hoop maakt. Uit David is uiteindelijk de Messias geboren. Uit de lijn van de kinderen die hij had met Bathsheba. Zo zie je dat de Heer alles kan omdraaien tot iets moois. Je zwartste bladzijde kan hij omdraaien tot een mooi boek, tot een mooi verhaal. Als je maar in het licht komt en het wil opruimen. Naast Achor en David moest ik denken aan een voorbeeld van jaren geleden, dat een ouderling uit een andere gemeente moest herkennen aan zijn vrouw dat hij vreemd ging. Die persoon heeft het in het licht gebracht. En heeft uiteindelijk een betere relatie gekregen dan hij ooit had. Hij zei, had ik het maar eerder gedaan. Ik moest denken, en dat mag ik ook noemen van haar, aan Klazina. Ik heb haar gisteren gebeld. Die in het geheim al jaren drankprobleem had. En dat niet vertelde. Pijnlijk was dat. Maar ze heeft het in het licht gebracht. En ze zei, en dat zijn haar woorden, Jos, ik ben zo blij dat ik het niet meer mee hoef te dragen. Maar als je nu ziet wat God door haar heen doet. En door dat zij in het licht gekomen is, brengt de Heer zoveel zegen. Als ik dit glas pak, vasthoud, dan is het nu niet heel zwaar. Maar als ik hier over 2 uur nog sta, met hetzelfde glas op deze manier, dan wordt het glas steeds zwaarder. En als ik het vasthoud, dan gaat uiteindelijk mijn lichaam pijn doen. En als ik het dagen zou vasthouden, dan zou ik hier niet meer staan, denk ik. Dan zou ik daar liggen. Heeft Tirza niks meer aan mij en jullie ook niet. Het helpt mij om niet vast te houden aan de verborgen zonde, maar het gewoon los te laten en aan de Heer over te geven. Gods verlangen en ook ons verlangen als oudste. Dus dat was rots, als gemeente de rots. Transparant met elkaar om kunnen gaan en kunnen bouwen aan gezonde relaties. En ja, dat doet soms pijn. Maar hij wil ons het allerbeste geven. Laten we daar met elkaar voor gaan en ons daarna uitstrekken.